Leuk dat je luistert naar de Zorgthuis NL podcast Verzorgd door Leeuwendaal. In deze reeks van 4 podcasts leer je hoe een zorginstelling het meeste haalt uit een raad van toezicht. Door optimaal gebruik te maken van de toezichthouder kun je jouw organisatie stevig op de kaart zetten en zorg dragen voor een goed beeld van zorgprofessionals in de praktijk. In deze 4 podcasts nemen Peter Gerritsen en Raoul Schildmeijer van Leeuwendaal jou mee in de wereld van toezicht in de zorg. Mijn naam is Maarten Feynoud. Ik zorg voor verhelderende vragen, zodat we de expertise van beide heren optimaal kunnen benutten. Heren, welkom.
Dank je.
Dank je wel, Maarten.
Welkom bij editie 4, de laatste in de reeks. En hierin gaan we het hebben over de dynamiek en het samenspel binnen de Raad van Toezicht. In de vorige podcast hebben we het gehad over de verschillende rollen van de Raad van Toezicht. Rol van werkgever, de rol van controleur, van klankbord of sparringpartner en van ambassadeur van de omgeving. Laten we daar eens de diepte op ingaan. Raoul, kan jij daar iets over vertellen?
Ja.
Hoe onderscheiden we die 4 rollen? Leg eens uit. En wat zijn die rollen?
Wat zijn die rollen? Misschien daar even mee beginnen. De eerste twee die liggen denk ik het meest voor de hand. Je bent werkgever, want van de bestuurder dan met name. Want wie moet dat anders doen dan de Raad van Toezicht? Een bestuurder is vaak ook uiteindelijk bepaalde in dienst van de onderneming. Als het zo geregeld is, dat kan natuurlijk in sommige ondernemingen een beetje anders zitten. En dan heb je dingen te doen rondom bijvoorbeeld de salariering bepalen van de bestuurder. En ook een functioneringsgesprek voeren met hem of haar. En er kunnen ook opvolgingskwesties spelen. Dus dat is met name denk ik waar die werkgeversrol over gaat. Het gaat natuurlijk niet over de vraag van ik wil een vakantiedag opnemen, is dat goed? Maar wel een aantal van dat soort dingen die zorgen dat de organisatie waarmaakt dat ook de bestuurder in dienst is bij die organisatie. Dat is wat er bij die werkgeversrol met name speelt. Toezichthouder, dat is heel erg verbonden ook aan je formele rol dan van het toezichthouder, van het controlerende werk dat je te doen hebt. Met name ook als het gaat over die compliance eisen waar we het over hebben gehad. Dus de dingen die de inspectie ook aan je oplegt, de dingen waar je verplicht op bent op te letten. Zorgen dat de zaken wat dat betreft op orde is. Dat is wat de toezichthoudende rol betekent. Daar hoef je ook niet om te vragen om die rol te vervullen, want die heb je. Daarvoor ben je toezichthouder. Daar ben je met name voor aangesteld, zou je kunnen zeggen. Dan ga je naar die andere twee rollen, klankbord sparringpartner en ambassadeur van de omgeving. Die zijn wat moeilijker precies te duiden. Waar gaan die nou over? Klankbord sparringpartner gaat erover dat je met de bestuurder ook gedachtenwisselingen kunt hebben over vraagstukken waar hij of zij mee zit, toekomstverkenningen die je kunt maken. Wat zijn nou inschattingen van de situatie waar we mee te maken hebben? Wat moeten we vinden van bijvoorbeeld uitkomsten rondom, ik noem maar eens wat, het medewerkeronderzoek. Wat we hebben gedaan als organisatie. En kunnen we nu vinden dat het goed zit met de tevredenheid? Of moet er nog iets goed gedaan worden aan de tevredenheid? Dat soort vraagstukken over vernieuwing, nieuwe dingen, nieuwe initiatieven wilt nemen. Dus dan kom je vaak wat meer op een verkennende en adviserende rol. Waarin het ook wel goed is om daar ook je grenzen goed in te bewaken. Want uiteindelijk moet je je dan wel blijven realiseren dat jij niet beslist. Dat doet de bestuurder.
Ja.
Ook omdat je in die rol van controleur, toezichthouder, je onafhankelijkheid moet vasthouden. Hè? Anders dan ga je je eigen beslissing zitten controleren. En heb je dat dan goed gedaan? En wie spreek je dan nog aan? En ambassadeur van de omgeving, dat heeft heel erg te maken met de buitenwacht van de organisatie. Dus wat zijn belangrijke stakeholders, belanghebbenden van de organisatie? Moet je denken aan natuurlijk cliënten. Denk ook aan mantelzorgers. Denk aan partnerorganisaties waarmee je samenwerkt. Gemeenten, verzekeraars, noem maar op. Hoe zit het daarmee? Hoe wordt er naar je gekeken? Hoe wordt zeg maar, de maatschappelijke waarde van jou als organisatie gewaardeerd? En ook, wat zou je daarin nog kunnen bereiken? En wat moet je horen van die omgeving om zeker te weten dat, dat het nog klopt allemaal met wat je aan het doen bent?
Ja, en die verschillende rollen, soms wordt het ook wel een beetje onduidelijk. Tenminste voor mij, als ik hoor sparringpartner en klankbord. Op een gegeven moment mag een raad van toezicht lid nou wel of niet een beslissing nemen. En eerder hoorde ik, volgens mij die raad van toezicht moet een heel duidelijk afstand houden tot die bestuurder. Hij mag niet op zijn stoel of haar stoel gaan zitten.
Mm-hmm.
Dat klopt toch?
Ja. Ja.
En bij controleur en werkgever kan ik me voorstellen is dat nog wel helder. Maar bij die andere rollen, je denkt mee, je adviseert. Kun je daar iets over vertellen in de praktijk? Hoe zit het spanningsveld?
Ja, dat is een spanningsveld dat er is. daar moet je dan ook mee omgaan, denk ik.
In hoeverre mag je dan ook overtuigen een bestuurder van je moet deze beslissing nemen? Want ik denk dat het het beste is. Waar houdt het op dat jij eigenlijk die beslissing gaat forceren?
Ja.
Nou, volgens mij houdt hij daarop.
Precies daar houdt hij op. Ik denk dat je die zou, niet, ja. zou moeten uitspreken.
Je mag ook best wel overtuigend overkomen. Ja. Maar uiteindelijk blijft het de bestuurder die beslissing neemt.
Ja. Ja. Ja.
En hij of zij is daar ook echt verantwoordelijk voor die beslissing.
Ja.
Duidelijk.
Ja, ja. Ik kwam ooit tegen, was wel bijzonder. Toen ging ik een raad van toezicht begeleiden bij een evaluatie. En die middag was er een presentatie geweest van een organisatieadviesbureau over de herinrichting van de organisatie. En daar was de raad van toezicht bij geweest. En die raad van toezicht die kwam uit die bijeenkomst. En toen kwamen ze bij mij voor die evaluatie. En ze vonden die presentatie niet goed. Ze waren het helemaal niet eens met het voorstel van dat adviesbureau geweest. Dat was wel zo'n spannend moment inderdaad. Wat vinden we hier nou van? En toen zag ik inderdaad ook wel dat toezichthouders probeerden zich in bochten te manoeuvreren om toch zeg maar de legitimatie te vinden om er iets van te zeggen. En om dat bureau te suggereren dat er misschien nog een organisatieadviesbureau zou kunnen zijn. Maar ja, dat vond ik wel heel erg des bestuurders om die keuze te maken. Want dit is het organisatieontwerp dat ik vind dat er moet komen. En dit is het organisatieadviesbureau dat erbij komt helpen. Maar ja.
We hebben het over die verschillende rollen. En jullie gaven ook al eerder eventjes aan. Ja, ze moeten ook als team complementair zijn. En ze moeten dus al die rollen goed kunnen vervullen. Hè? Minimaal 3, maximaal 7 hoorde ik jou eerder zeggen, Peter. Is het wel een team? Kan je wel spreken over een team van een raad van toezicht? Hoe zien jullie dat?
Nou, dat is een goede vraag, want daar kun je inderdaad verschillend over denken. Er zijn ook argumenten waarom je vindt dat het geen team zou moeten zijn.
Ja, Peter hoorde ik eerder zeggen van het is niet per se zo dat het een team moet zijn. Peter, wat zijn de argumenten voor nee?
Er zijn een aantal praktische argumenten. Hè. Ten eerste, je ziet elkaar niet zo heel frequent, gemiddeld ergens tussen de 6 en 8 keer.
Ja.
Of er moeten calamiteiten zijn die vragen dat je elkaar wat vaker ziet. En uiteindelijk zit de kracht in een raad van toezicht, zit hem ook deels in dat iedereen echt vanuit een eigen expertise en verantwoordelijkheid daar zit. Dus als betekent dat jij per se een team moet zijn en daardoor een kracht verliest omdat je gewoon ergens deels verantwoordelijk voor bent, ja, dan hoeft het niet per se een team te zijn.
Nee.
Maar, wellicht dat Roel daar ook iets over kan zeggen, vanuit Leeuwendaal hebben we wel altijd het adagium dat we spreken wel het liefst over een team, omdat er ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid onder ligt, hè, die je hebt.
Ja, ja, precies. En en er spelen natuurlijk dynamieken die in een team belangrijk zijn. Dus wat ik dan vaak zie is als mensen zeggen het is geen team, dat daar dan het risico aan vastzit dat mensen ook geen verantwoordelijkheid meer nemen voor de samenwerking en communicatie in het team. Dat ze vinden het is toch geen team, dus ik hoef me niet niks aan te trekken.
Ze zijn toch een groep losstand.
Ja, dus je hoeft me ook helemaal niet aardig te vinden en ik luister ook helemaal niet naar jou, want ik zit hier toch voor mijn eigen verantwoordelijkheid.
Ja, ja, ja. Terwijl dus het is wel belangrijk dat ze wel samen spel vertonen met elkaar.
Ja.
En dat, een team daarin zijn dus
ja,
eigenlijk.
Ja, precies. Want als je dat niet doet, dat gaat ook weer over vertrouwen elkaar. Maar is het ook zo dat we gebruik maken van elkaar, vullen elkaar goed aan, geven elkaar ook ruimte die we nodig hebben. Er zijn mensen die zijn heel erg actiegericht en die weten meteen wat er moet gebeuren. En er zijn mensen die zeggen, mag ik er nog even op kouwen en kan ik nog even nadenken. Beide hebben een waarde, maar geef elkaar ook die ruimte. En als je je daar niks van aan gaat trekken, dan maak je elkaar niet gelukkig.
Nou ja, en misschien nogmaals ter aanvulling, die verscheidenheid en dat verschil tussen individuen, dat is juist een krachtig punt.
Ja, ja.
Maar het moet niet zo zijn dat je daardoor een soort verdeeldheid veroorzaakt richting je bestuurder.
Uh-huh.
Okay, of richting je bestuurder of je directeur moet je wel uiteindelijk vanuit die verschillende inzichten een soort eengezindheid hebben.
Ja.
Om te zeggen van, nou weet je, dit is ons advies.
Ja, maar daarom zou ik er dus ook wel altijd in willen investeren om er naar te kijken als team.
Ja.
Want je kunt ook met elkaar in spannende situaties uitkomen. Die soms ook gaan over die bestuurder.
Ja, exact.
En dan moet je wel weten hoe je eensgezind bent. Die moet je wel met elkaar aan kunnen gaan.
Oké, dat is helder. Hè? Er zijn argumenten voor en er zijn argumenten tegen om wel of niet een team te zijn. Jullie zeggen ook eigenlijk je hebt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dat vraagt dus wel om als team samen te werken. Mm-hmm. Maar wat zien we in de praktijk? Zijn die raden van toezicht daadwerkelijk een team? werken ze als team samen?
Nou, het is in de meeste gevallen is mijn beleving wel een behoefte om als team te werken.
Ja.
En dat is nog niet hetzelfde als te zeggen dat ze ook als team werken.
Nee.
En maar dat lukt. Wat ik vaak tegenkom, is dat als ik het daarover begin met de RVT's, dat mensen het wel de moeite waard vinden om te investeren in hun onderlinge samenwerking als team.
Ja, hoe doen ze dat?
Nou ja, dit wordt een beetje Loekie de Leeuw, want wat ze nou doen is dat ze mij inhuren voor het begeleiding van een sessie over de samenwerking als team.
Maar gaan ze ook bijvoorbeeld met elkaar de hei op? Gaan ze een avond barbecue?
Ja, is dat, nou ja? Dat laatste... Daar gaat het dan weer niet over. Het is meer de hei op.
Ja, oké.
En daar hoort er altijd nog wel even een hapje eten bij. Maar de kern is wel even de hei op met elkaar. Een dagdeel of twee dagdelen, net hoe het afgesproken wordt. Is even goed met elkaar een aantal dingen doorakkeren.
En het verschil met die barbecue is, het is geen vriendenclubje.
Gezelligheid.
Nee. We hebben werk te doen.
Daarom
werken we samen, maar we hoeven geen vrienden te zijn.
Nee, precies. Dus... Ja, we hebben het gehad over dingen als een toezichtskader. We hebben het gehad over dingen als toetsingskader. We hebben het gehad over informatie. We hebben het gehad over hoe duid je informatie. We hebben het gehad over die verschillende rollen. En mensen vinden het dan wel belangrijk om met elkaar te synchroniseren hoe dat eruit ziet. Dus een beetje als dat heb ik me laten vertellen, dat als een vliegtuig gaat vliegen dat met vier motoren, dat die motoren op elkaar moeten afgestemd zijn. Die moeten zich synchroniseren. En dat is eigenlijk wat in een RVT dan ook wel nodig is. Het synchroniseren van hoe zitten we hier in onze verantwoordelijkheid en in onze rol.
Ja.
En zeker als een RVT nieuw is of veel veranderingen zijn geweest in de samenstelling, of een nieuwe voorzitter is of een nieuwe bestuurder. Ja, dan is er wel zo'n behoefte om met elkaar eens even af te stemmen hoe ze de compositie gaan spelen als RVT.
Oké, dus voor nu eventjes probeer het zoveel mogelijk wel te zien als een team. Mensen die elkaars kwaliteiten kennen, herkennen en erkennen en die profiteren om samen iets moois ervan te maken.
Mm-hmm.
Maar die dynamiek, die is dus het meest belangrijk eigenlijk. Ze hoeven geen vrienden te zijn, als er maar een goede dynamiek is en een balans tussen elkaar de ruimte geven, naar elkaar luisteren, goed kunnen argumenteren.
Yeah.
En uiteindelijk, en dat kwam in de vorige podcast mooi naar voren, volgens mij Peter, zei jij dat ze regelmatig tot consensus moeten komen. Wel die randen van het bord opzoeken, precies, maar ook besluiten. We hebben een gemeenschappelijk belang.
Ja, want daar zit ook de letterlijke toegevoegde waarde in voor de bestuurder.
Ja.
Oké, die raad van toezicht, die is in de rol van werkgever dus verantwoordelijk voor die beoordeling van het functioneren van de directeur of bestuurder. Hè? Mm-hmm. Dat gaf jij eerder aan, Raoul. Maar wie beoordeelt nou die raad van toezicht? Wie zorgt er nou voor dat zij worden beoordeeld?
Ja, dat moet je zelf doen.
Ja, daar is die zelfevaluatie waar je eerder over
sprak. Dat is daarin dan wel een hele belangrijke. We hebben ook in podcast 1 al de 7 principes van good governance genoemd. Het 7e principe is gaat over je eigen ontwikkeling.
Ja.
Daar zit hij ook in opgesloten, dat je als raad van toezicht realiseert dat je jezelf ook in je rol zou moeten ontwikkelen en ook scherp moet zijn op je functioneren. En daar hoort bij een evaluatie, geregeld onregelmatig, van je eigen functioneren. Er is een vereniging van toezichthouders, de NVTZ, en die stelt eigenlijk ook als norm dat je dat eens per, nou kijk ik even, Peter, aan 3 jaar, meen ik, extern ook laat begeleiden. Of is het?
Ja, eens per twee jaar.
Eens per 2 jaar, ja.
En kijk, er bestaat in Nederland niet zoiets als toezicht op toezicht als het gaat om het beoordelen van toezichthouders.
Mm-hmm.
Maar even teruggrijpen naar de governance code, staat daar inderdaad dit wel in, hè? Dat je, zullen we zeggen, goed bestuur bezigt.
Ja.
En dat betekent dus dat je elkaar als RVT regelmatig evalueert.
Ja.
En waar wel getoetst op wordt, is of je dat dan daadwerkelijk doet.
Ja.
Hoe je dat doet, dat is in principe gewoon vrij.
Ja. Inderdaad. Ja. En wat een goede afspraak is om te maken, is om het af en toe eens te doen. Al of niet extern. En dan af te spreken van, nou, we komen een aantal verbeterpunten tegen. En rond nou elke vergadering maar eens af met elkaar om terug te kijken op die dingen die je had afgesproken dat je beter zou doen.
Ja.
Dus elke keer even checken van, hebben we het nu dan beter gedaan met elkaar?
Oké, dit klinkt dus dat je aan het terugkijken bent naar wat ging niet goed en wat hebben we nu verbeterd. Maar ik hoorde jou laatst ook iets vertellen over, ja, je moet ook kijken naar juist wat wel goed gaat en dat versterken. Hè? Het kijken naar sterke punten in welke teams dan ook, maar zeker ook bij een raad van toezicht is dat belangrijk.
Ja,
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dit is iets wat we ook vanuit Leeuwendaal, hè, waar Peter en ik daarvoor werken, propageren. Dat je mensen beter kunt aanspreken op wat ze goed kunnen, waar hun talent ligt, wat hun sterke punten zijn, dan dat je probeert om zwakheden te fixen.
Ja.
Dan ben je vaak het meest succesvol en kun je het beste bijdragen. En dat kun je dus ook heel goed doen in een raad van toezicht, door na te denken over wat zijn dan talenten, sterke punten die mensen aan tafel brengen. En hoe vul je elkaar daarin aan? Maar ook, wat heb je dan van elkaar nodig? Want wat wij geleerd hebben is dat iets wat voor jou belangrijk is, wat een sterk punt is voor jou, wat een talent is, ook vaak verbonden is aan een behoefte. Ik gaf geloof ik net het voorbeeld al. Dus als iemand goed is in bijvoorbeeld om dingen nog eens goed te doordenken, iemand heel erg sterk is in analytisch vermogen, goed door te denken of iets een goede beslissing is,
ja,
dan is daar vaak de behoefte aan gekoppeld om ook even rust te nemen en de dingen nog eens even tegen het licht te houden. Terwijl anderen die wat meer besluitvaardig zijn en snel willen acteren en niet lullen maar poetsen, die hebben dan de neiging om, die willen snel, dat is dan die behoefte, die hebben wel eens de neiging om degene te vergeten die nog even wil nadenken.
Ja.
En wat je dan denk ik met elkaar kunt doen en moet doen, ook in zo'n raad van toezicht, is dat eens verkennen. Hoe ziet dat er voor iedereen uit? Wat zijn jouw sterke punten? Wat breng je in? Wat zijn je eigenschappen die bijdrage kunnen leveren aan het functioneren van dit team als team?
Mooi.
Ja, maar ook, wat hebben we dan van elkaar nodig?
Ja, dat is een hele mooie insteek. En het klinkt bijna utopisch, want hoe regel je dat dan in? Hoe organiseer je dan dat iedereen op zijn sterke punten wordt ingezet?
Nou ja, om te beginnen door het uit te wisselen.
Ja.
Dus wat zijn dan sterke punten? Wij hebben daar instrumenten voor. Daar zal ik nu niet te veel over vertellen, want dan wordt het een beetje een reclamespotje. Maar daar zijn instrumenten voor om dat op tafel te krijgen. Dus inzichtelijk te maken hoe dat er voor iedereen uitziet.
En anders kun je het ook natuurlijk zelf wel bedenken in gesprek met elkaar. Van, ik ben hier goed in.
Ja,
hè? Dit is mijn sterke punt.
Je kunt elkaar vragen stellen.
Ja. Maar hoe organiseer je dan dat? Want er is ook een klus die geklaard moet worden natuurlijk.
Ja. Ja, dus wat je dan doet is dat je je afvraagt van wat is die klus dan eigenlijk precies? Wat hebben we hier te doen?
Ja.
En wat hebben we in huis?
En wat hebben we dus in huis?
Wat hebben we aan talent in huis? Dus als je een soort spiegel zou kunnen maken of een overzicht van welke talenten je in huis hebt, afgezet tegen de teamopgave van dat moment, ik denk dat je dan wel tot een soort efficiënte rolverdeling zou kunnen komen.
Mm-hmm. Ja.
Ja. Dat is ook wat we al een aantal keren gedaan hebben natuurlijk.
Ja. Ja, bij raden van toezicht, die coachen we vaak op deze manier. En dat op zichzelf geeft dat al een mooie uitwisseling overigens. Dus het dient ook een doel in zichzelf. Ik merk dat mensen het van waarde vinden om met elkaar juist eens hierop uit te wisselen. Van, hoe zitten we hier nou eigenlijk aan tafel? Wat zijn jouw talenten, sterke punten? Wat zijn die van jou? Dat geeft weer extra vertrouwen met elkaar. En geeft ook wat meer begrip voor elkaar. Dus dat is in zichzelf al mooi om dat te zien. Dat is een mooie uitwisseling.
Ja, dus de exercitie aan zich is fijn. Omdat je dus elkaar nog beter leert kennen. En leert waarderen. En ik zie jullie ook echt bij glimmen. En ik hoor Peter net zeggen. Het werkt ook echt in de praktijk. Kunnen jullie er eens wat voorbeelden van noemen? Van raden van toezicht waarin je ziet dat ze gaan excelleren. Op het moment dat zij kunnen worden ingezet op hun sterke punten.
Ja, ik moet vaak denken aan een raad van toezicht die ik een keer coachte. En daar zat een hoogleraar in.
Ja.
En die man die was denk ik heel slim. Ik denk dat hij met tiener is afgestudeerd toen hij vroeger klein was. En hij kon heel goed nadenken, heel goed informatie verwerken. Maar hij had ook een beetje de neiging om dingen wat te relativeren. En als een ander lid in diezelfde raad van toezicht. En die was wat meer een gevoelsmens. Die kwam wat meer vanuit het hart in plaats van uit het hoofd. En wat ik zag gebeuren in de interactie tussen die twee mensen, dat ontmoette elkaar niet. En toen kwam het gesprek over sterke punten en talent. En toen werd ook manifest van jij bent wat meer analytisch en vanuit het hoofd. En jij bent wat meer gevoelsmens en vanuit het hart. En hoe kan elkaar dat nou versterken in dit team? Hoe kunnen we dus betere analyses ook maken en een betere kijk krijgen op onze organisatie?
Ja, ik denk dat dit voor veel luisteraars ook wel herkenbaar is. Zo'n situatie, hè? Van juist vanuit het hart, wat meer vanuit het gevoel. En vanuit de logica beredenerend en de ratio. En hoe gaat het dan in de praktijk verder? Hè? Want hoe komen dat herkennen? Erkennen is één. En dan?
Nou ja, zij werden zich wat meer bewust van het effect dat ze op elkaar hadden.
Oh ja.
Dus die hele slimme hoogleraar die realiseerde zich van met mijn vermogen om heel erg goed te argumenteren heb ik dus kennelijk ook wel een beetje de neiging om dingen wat weg te relativeren die voor anderen belangrijk zijn. Maar daarmee ontmoedig ik ook die ander eigenlijk wel een beetje om zich uit te spreken. En gaan er dus belangrijke dingen verloren in het gesprek en komen ze niet op tafel.
Ja. En wat voelde de ander?
die voelde zich dus niet gehoord en niet begrepen.
Ja.
En zij was dan wat minder goed in staat om het hele sterke en goed eloquent geformuleerde gedachten haar punten te maken.
Maar belangrijk is dat, ik herken het voorbeeld wat je schetst,
ja.
dat die twee raad van toezichtleden er dus wel achter komen door middel van hun talenten.
Ja.
Op een positieve manier dat ze elkaar dus op die gebieden toch nodig hebben.
Ja. Ja.
Dat ze elkaar aanvullen.
Ja.
En daardoor dus ook in hun rol veel meer toegevoegde waarde hebben.
Ja.
Ja. En dat is eigenlijk op een hele positieve manier kijken van ja, hoe kunnen wij nou het beste elkaar aanvullen en complementair zijn.
Ja, ja, precies. Ja.
Ja. Mooi. En daarin hoorde ik al eerder eventjes dat er ook leidende principes zijn. Hè? Als je dus kijkt naar die sterke punten.
Mm-hmm.
Een daarvan is dat je die beschrijving van talenten of sterke punten, dat die neutraal zijn. Mm-hmm. Dus de ene niet beter dan de andere. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Over als je zo gaat kijken binnen jouw raad van toezicht of mensen als bestuurder, ondernemer, die mensen zo wil inzetten. Welke principes moet je daar rekening mee houden?
Ja, nou ja, je noemt het inderdaad een hele belangrijke. Dus jouw sterke punten of jouw talenten zijn niet waarderend. Hè, zijn dus niet bedoeld als een label. Dat gebeurt wel eens. Hè, mensen worden gezien als heel erg blauw. Omdat ze heel erg goed gestructureerd kunnen denken. En dan zijn ze ook altijd in alles blauw.
Ja, ja.
Ja, dat is jouw blauwe kijk, weet je wel. Nee, dus zo moet je het eigenlijk niet benaderen. Maak het neutraal en maak het ook waarderend. Zoek altijd naar de waarde die het heeft dat iemand op een bepaalde manier in elkaar zit. Zorg ook ervoor, zelf dan ook weer, dat als het van jou een sterk punt is of een talent is, dat jij het dan ook inbrengt daarvoor.
Dus, ja, ja.
Ik vind zelf, als je talent hebt, is het ook een verantwoordelijkheid om dat talent te gebruiken.
Ja.
Ten gunste van datgene wat je aan het doen bent in je werk.
Ja.
Als je iets goed kan. Ja, maak het iets waar de anderen van profiteren. En realiseer je dat mensen verschillend zijn en elkaar dus ook nodig hebben om goed samen te werken.
Ja, sterker nog, en dat ze daar elkaar mee kunnen versterken dus juist.
Ja, ja, dan, precies.
In plaats van dat je probeert eenheid te creëren, ook die verschillen juist benoemen en benutten.
Ja, ja. Inderdaad. Ja. Ja.
Ze hebben elkaar nodig.
Ja, ik kwam eens de uitspraak tegen, als mensen elkaar niet kennen, worden verschillen een blokkade. Als ze elkaar beter kennen, worden verschillen aanvullend. En dat is denk ik wat je wilt bereiken. Dat verschil tussen mensen wordt gewaardeerd en gezien als iets wat onderling aanvullend is.
Hoe kan je dit, want die ondernemers die zitten nou te luisteren, die hebben 4 podcasts geluisterd. En die, ik kan me voorstellen in eerste instantie denken ze, dit gaat over de wetten en regels en hoe ik dat moet doen. Die komen erachter dat het inderdaad wel verstandig is en dat er ook zeker wetten en regels aan zitten, maar dat het ook echt wel nuttig kan zijn. Die horen daarna over, het gaat over een teamdynamiek, het gaat over de juiste mensen hebben, het gaat over die betrokkenheid realiseren. Ik kan me voorstellen dat nu mensen een beetje duizelt en denken, nou, dat is nogal een opgave. Hoe ga ik nou concreet aan de slag? Wat is de next step? Wat adviseren jullie? Of wat raden jullie ondernemers aan die hier nu echt of van hun raad van toezicht nog effectiever gebruik willen maken. Op het punt staan om dat in te richten. En denk, ja, maar hoe dan? Wat is jullie advies daarin, Peter? Ik zie jou al knikken.
Nou ja, in ieder geval het gesprek met elkaar voeren. Zorg in ieder geval dat jij als toezichthouder, met je collega toezichthouder en de bestuurder, het gesprek met elkaar voert over hoe richten we dit nou in? Wat vinden we belangrijk? Wat is nou eigenlijk onze gezamenlijke opgave? En vanuit welke rol hebben wij nou toegevoegde waarde? Ik denk dat echt het vertrekpunt is. Dat moet je eigenlijk doen voordat je dat hele instrumentarium erbij haalt. Want dat is het vertrekpunt.
Ja.
En vaak zie je dat organisaties juist in een andere volgorde gaan. Die beginnen eerst met het naar binnen fietsen van allerlei processen en instrumenten. En gaan dan uit die brei proberen een goed gesprek te voeren. Want dat staat in de governance code, dat je een goed gesprek moet voeren.
Ja, dus eerst kijken naar de wetten en regels en dan pas kijken wat heb ik er eigenlijk aan.
Bedoel precies, en ik zou het eigenlijk andersom willen doen. Wat heb ik nou nodig? En haal dan dat hele instrumentarium erbij. Dat scheelt je ook een hoop gewoon tijd, geld en kwaliteit wellicht.
Ja.
En het schept ook meteen een enorme goede vertrouwensband. Want dan ben je eigenlijk al het gesprek aan het voeren. En dat missen wij soms wel eens. Hè. Wij zien heel vaak, wij komen heel vaak binnen bij organisaties waar het dan net niet goed is gegaan of helemaal niet goed is gegaan. Ja, dan zie je dat daar toch weeffouten in zitten. Dat ze eigenlijk met het verkeerde begonnen zijn.
Ja.
En dat ze, het makkelijkste is om met een wit velletje te beginnen, zeg ik altijd. Ja, begin dan daar.
Hoe zou het eruit kunnen of moeten zien?
Precies.
En dan langzaam gaan optuigen, die boom.
Ja.
Ja. Ja. Raoul?
Ja, ja, en een aanvulling daarop. Het dan ook principieel te beschouwen als een investering waar je wat voor terug mag krijgen.
Ja.
Maar waar je dus ook iets voor moet doen.
Ja. Echt investeren.
Ja, echt investeren. Ja, ja. En ja. Dus ook, dat is een beetje, je vraag is moeilijk omdat de beginsituatie van de verschillende organisaties en ondernemingen en ondernemers heel verschillend zal zijn.
Ja.
Sommigen moeten het nog optuigen, anderen hebben er iets van een oplossing voor. Weer anderen hebben er echt een stevige graad van toezicht staan. Dus dat is natuurlijk verschillend per beginsituatie. Maar ja. In alle gevallen kun je denk ik die vraag stellen. Ben ik er nou echt serieus en professioneel mee bezig geweest? Of heb ik dit ingericht omdat het een moedje is? En weet ik dan zeker dat ik het heb gedaan op een manier waarop ik er zelf van profiteer? Maar ook, dat vind ik toch ook wel, blijft een belangrijke gewetensvraag, op een manier waarop ik eigenlijk het ook reëel is om het van een ander te vragen. Ik schrok zelf heel erg toen we in de voorbereiding zaten van die cursus. Een keer sprak met leden van een raad van toezicht van een zorgonderneming. Die elkaar, waar duidelijk werd dat die leden van de raad van toezicht elkaar niet kenden, bijvoorbeeld.
Ja.
Nou ja, je hoeft dus geen per se een team te zijn, zeiden we net. Maar dit is wel het andere uiterste. En die bestuurder ging heel selectief om met welk lid van de raad van toezicht waarover werd geïnformeerd en met welk lid waarover werd gesproken. Dat vind ik hele kwetsbare situaties. Omdat ik denk dat als de nood aan de man komt, je aan zo'n raad van toezicht niet zoveel zult hebben.
Nee.
Want die kennen elkaar niet en die kennen niet samen. Ze versterken elkaar
niet.
Maar ook waarin ik ook in de kern denk van ja, maar dat mag je eigenlijk gewoon niet vragen van een ander. Want dan neem je iemand zo weinig serieus in wat de verantwoordelijkheid van toezichthouder eigenlijk is.
Ja.
Dat, weet je, dat kan niet. Dus dat, ik, ja, er zit ook een, in zekere zin een gewetensvraag
ja.
aan verbonden. Die kunnen, je zelf nog kunt stellen eens een keer.
Ja. Kunnen ondernemers die dit nu luisteren, zorgondernemers, en die denken, ja, ik heb daar wel wat vragen over, want ik heb het misschien niet goed ingeregeld. Of ik heb het misschien wel maar helemaal perfect ingeregeld, maar ik wil het wel eens checken. Wat adviseer je die om bijvoorbeeld zo'n zelfevaluatie te doen? En dan niet zozeer van hun raad van toezicht, maar van zichzelf. Van, heb ik het nou eigenlijk als bestuurder goed ingeregeld? Wat is voor hun de tip?
Ga bij jezelf te raden, zou ik in eerste instantie zeggen. Dus ga naar de website van ZorgThuis, zorgthuisnl.nl. Daar is materiaal te vinden. Ik denk dat een aantal dingen. Je kunt ook via die website nog een keer goed die governance code vinden. Die zou je jezelf eens even als spiegel kunnen voorhouden. Van,
ja.
Ben ik dit op een goede manier aan het doen?
Als een checklist.
Heb ik de basis op orde?
Ja. Ja.
Want als je die basis op orde hebt, dan ben je in ieder geval dan bezig je goed bestuur in feite.
Ja,
precies.
En als je dat gevoel naar aanleiding van deze 4 podcasts hebt, ja, dan zul je daar een bevestiging vinden. Als je dat niet hebt, ja, ik denk dat je dan nog een stapje verder moet gaan.
En die
ja.
stap verder is?
Nou, misschien nog één ding nog zeggen over die bevestiging. Ik zou die bevestiging dan ook wel bespreken met je raad van toezicht, want die heb je dan.
Ja.
Dus je zou denk ik ook iets van een soort evaluatie moeten doen. En als er geen raad van toezicht is om die vraag aan te stellen, dan voldoe je sowieso niet aan dat je het goed aan het doen bent.
Okay. En dan kunnen ze aankloppen bij ZorgThuisNL.
Ja. Ja. Ja, en daar is ook het materiaal van de training te vinden. Dus dat kun je nog eens gebruiken om je extra te verdiepen.
Ja.
Of gaan meedoen aan dat soort activiteiten.
Ja. En of benader jullie.
Of benader
via
ons.
LinkedIn.
Ja. Ja, via LinkedIn of ZorgThuisNL.
Dus eigenlijk na het luisteren van deze 4 edities is er geen mogelijkheid meer dat je niet een goede raad van toezicht hebt.
Er zijn geen excuses, man.
Nee, er zijn geen excuses meer. Maar. Dus ben je hier aanbeland, luisteraar, dan weet je, je ontkomt er niet aan. Binnenkort heb jij een goed functionerende raad van toezicht.
Ja.
Fijne podcast weer. Dit ging over de dynamiek en het samenspel binnen die raad van toezicht. De belangrijkste lessen. Roel, mag ik bij jou beginnen? Wat haal jij hier uit? Wat is de belangrijkste boodschap voor de luisteraar?
Doe het goed, dan doet het je goed.
Doe het goed, dan doet het je goed. Dat is mooi. Ja,
dank je.
Mooi.
Nou, daar heb ik heel weinig aan toe te voegen. Daar kan ik niet meer overheen.
Oké.
Ik haal het toch ook wel uit, heren. Wat zeg je?
Dan laten wij het hierbij. Nou, jij nog.
Ja, nou, ik haal hier uit. Want ik zat net al eventjes te denken over dat team wel of niet. Is het nou gewoon een groep mensen of is het nou een team? Nou, ze werken niet direct samen aan één ding. Ze komen niet dagelijks samen. Dus je zou je kunnen afvragen, is het dan wel een team en moet het wel een team zijn? Maar juist omdat je die gezamenlijke opgave hebt, denk ik dat je er als bestuurder, als ondernemer heel goed aan doet om er wel voor te zorgen dat het dat de Raad van Toezicht zichzelf beschouwt als een team die samen een klus te klaren hebben en die elkaar ook scherp moeten houden om jou scherp te kunnen houden als ondernemer. En daarin zou ik dus zeggen, zorg ervoor dat in ieder geval op een schaal van 0 tot 10 dat team zou kunnen zeggen, nou, ik denk wel dat wij een 7 scoren als team.
Als team.
Want dan ben je echt samen bezig om gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen. Ik wil jullie weer bedanken, heren. Dank Raoul Schildmeijer voor jouw kennis, expertise en kunde. Peter Gerritsen, dank jou wel ook voor jouw ervaringen die je inbrengt. En mooi om te horen hoe jullie, en dat is jammer dat je dat niet kan zien als luisteraar. Je hoort de glimlach er misschien wel doorheen af en toe, maar ik zie beide heren constant stralen. Ze hebben er echt plezier in. Dus ik zou zeggen, schroom ook niet om ze te benaderen als je vragen hebt. En ZorgThuisNL, dat is echt een vraagbaak voor informatie. Dus mocht je meer informatie hebben, ZorgThuisNL.nl. Raoul Schildmeijer, Peter Gerritsen, die kan je allemaal benaderen. Dank jullie wel voor het luisteren. Heel veel plezier en succes met het optuigen. Dank voor het luisteren naar deze podcast. En wellicht tot een volgende.